Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wil je samen zingen, gemeente, Psalm 49, de versen 2 en 3. Wat zou mij toch doen vrezen in een tijd waarin het kwaad, het onrecht mij bestrijdt. En dan ook vers 3. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. 49, 2 en 3.
Thank you.
wij samen het woord van de Heere openen en daaruit lezen Psalm 49. We willen samen Psalm 49 lezen. En dan leest u Gods heilig woord. Een psalm voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Hoor dit, alle gij volken. Neem ter oren alle inwoners der wereld, zowel slechten als aanzienlijken, tezamen rijk en arm. Mijn mond zal enkel wijsheid spreken, en de overdenking mijns harten zal vol verstand zijn. Ik zal mijn oor neigen tot een spreuk, ik zal mijn verborgen rede openen op de harp. Waarom zou ik vrezen in kwade dagen, als de ongerechtigen die op de hielen zijn mij omringen, aangaande degenen die op hun goed vertrouwen en op de veelheid huns rijkdoms roemen, niemand van hen zal zijn broeder immer meer kunnen verlossen. Hij zal goden zijn rantsoen niet kunnen geven, want de verlossing hunner ziel is te kostelijk, en zal in eeuwigheid ophouden. Dat hij ook voortaan geduriglijk zou leven en de verderving niet zien. Want hij ziet dat de wijzen sterven, dat tezamen een dwaas en een onvernuftige omkomen en hun goed anderen nalaten. Hun binnenste gedachte is dat hun huizen zullen zijn in eeuwigheid, hun woningen van geslacht tot geslacht. Zij noemen de landen naar hun namen. De mens nochtans die in waarde is, blijft niet. Hij wordt gelijk als de beesten die vergaan. Deze hun weg is een dwaasheid van hen. Nochtans hebben hun nakomelingen een welbehagen in hun woorden, Sela. Men zet hen als schapen in het graf. De dood zal hen afwijden en de oprechten zullen over hen heersen in die morgenstond. En het graf zal hun gedaante verslijten, elk uit zijn woning. Maar God zal mijn ziel van het geweld des grafs verlossen, want hij zal mij opnemen, Sela. Vrees niet wanneer een man rijk wordt, wanneer de eer van zijn huis groot wordt. Want hij zal in zijn sterven niet met al medenemen. Zijn eer zal hem niet nadalen. Hoewel hij zijn ziel in zijn leven zegent en zij u loven, omdat gij uzelf goed doet, zo zal zij toch komen tot het geslacht haar vaderen. Tot in eeuwigheid zullen zij het licht niet zien. De mens die in waarde is en geen verstand heeft, wordt gelijk als de beesten die vergaan. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. Willen we nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, en zingen wij daarna Psalm 48, het vierde vers. Psalm 48, vers 4. En laten ieder in zijn of haar hart aldus spreken: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
MUZIEK
Gemeente, wij willen nadenken over zondag 5 van de Heidelberger Catechismus. En daartoe lezen wij deze betreffende zondag, zondag 5. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? En het antwoord is: God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiede. Daarom moeten wij aan haar of door onszelf of door een ander volkomen betalen. Maar kunnen wij door onszelf betalen? In geenerlei wijze. Maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. Kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betalen? Nee, want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Ten andere, zo kan ook geen bloot schepsel de last van de eeuwige toren Gods tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is, en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is die ook tegelijk waarachtig God is. Tot zover. Willen we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. O eeuwige, heerlijke God, Gij die groot zijt in uw macht, groot in uw ontferming, groot in uw geduld, Gij die onze gedachten verre te boven gaat, Gij voor wien alle knie zich moet buigen, en Heere, U zult ook alle eer ontvangen en U zult ook door alle tong beleden worden en alle knie zal zich voor U buigen wanneer U terugkomt met de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden. En dit is een zaak van vreugde voor Uw kerk en voor Uw volk, dat het zal toch blijken dat U God bent. En Heer, uw volk en kinderen verwachten die dag met zeer groot verlangen. Dat belijden wij in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat wij uw komst verwachten. Heere, dat is de belijdenis van uw kinderen. En nu weet u hoe het met ons gesteld is. Of wij ook uitzien naar uw komst of niet. Dan weet u of er in ons een verlangen leeft om eeuwig bij u te zijn. Of er een verlangen in ons hart leeft om van de zonde verlost te worden. En om nooit meer zonde te doen. Om u volkomen lief te kunnen hebben. En volkomen u aan te hangen. En u te loven. En te lieven en te eren. Want dat wordt toch de belijdenis en de verwachting en de hoop van allen die tot God bekeerd zijn. En Heere, die belijdenis hebben wij allemaal nodig. We hebben het nodig om ook te leven uit die verwachting. Om bij u te mogen wonen. En Heere, nu weet u hoe het met ons gesteld is, of er inderdaad een verwachting is van uw komst. En of er inderdaad is een zuchten en een hongeren, een dorsten naar de gerechtigheid of niet. Dan weet u of u het doel van ons leven bent geworden of niet. En zo, Heere, wanneer we hier bijeen zijn in uw huis en u ons kent en u weet wie we zijn en wat we bedenken, zo bidden wij u voor elkaar. En wij bidden u of u zelf in onze harten wilt bewerken dat wij u lief hebben boven alles. En dat wij leren onze naaste lief te hebben als onszelf. Want dat is toch de grote belofte waarmee u komt tot ons in uw woord. Dat u rein water op een zondig volk zult sprenkelen. En u zult hen reinigen van hun ongerechtigheden. En u zult een nieuwe geest hen geven. Zodat zij een begeerte hebben om in uw wegen te gaan en te staan. En dan zult u toch die stenen, dat stenen hart wegnemen en een vlezen hart geven in plaats daarvan. En dit doet u tot de eer en de verheerlijking van uw grote naam. En het is om dit wonder dat wij u bidden. En wij vragen u om de vervulling van deze belofte die u beschreven hebt in de profetieën van Ezechiël. Een belofte die u zo vaak vervuld hebt. Een belofte die uw kerk steeds weer nodig heeft dat vervuld zal worden. Want Heer, in onszelf zijn we maar arm en dor en droog en doods. Uit ons komt er geen vrucht meer in der eeuwigheid. Maar nu wilt u nog nieuwe vruchten geven die uit u gevonden worden. En daarom bidden wij u om de machtige werking van uw Heilige Geest in ons midden, opdat harten mogen versmelten en dat harten verootmoedigd worden en dat wij op God gericht mogen zijn in ons leven en dat wij bekommerd mogen worden om het recht Gods dat daaraan voldaan wordt in ons leven. En dat we beseffen dat we zelf nooit voor de zonde kunnen betalen, maar dat wij een borg nodig hebben voor onze ziel. Dat zijn de lessen die geleerd moeten worden, Heer, en daar willen we nu ook over denken vanuit het onderwijs van de Heidelberger Catechismus. Wat ook niets anders is dan een samenvatting van uw heilig woord. Wij bidden u of u onze gedachten wilt leiden. En of u door uw woord en geest in ons midden wilt zijn. En of u wilt bekeren hen die nog onbekeerd voortleven. Of u nog te sterk wilt zijn hen die verhard zijn. Hen die aan dwalen zijn. Hen die het misschien niet eens de moeite waard vonden om met ons op te komen vanavond in uw huis. O, wilt u leiden in uw waarheid. Wilt u in de schuld brengen. Wilt u met uw Heilige Geest licht werpen op mensenharten. En wilt u wonderen doen in ons midden. Wij bidden u, Heer, om opwekkingen. En wij bidden u om een revij in ons midden. En wij vragen u of wij een verbroken hart en een verslagen geest mogen ontvangen. Dat we ons waarachtig voor u zullen verootmoedigen en vanuit de ootmoed u achterna zullen klagen. En dat we tot onze verwondering mogen zien hoe rijk uw geest werkt om het geestelijke leven te schenken en het te verdiepen. O, zo zal uw volk zich verblijden in u. O, wij bidden u, Heer, om zo'n blijdschap. Om zo'n heilig lachen, gewerkt door uw geest. Wij bidden u, Heere, om uw aanwezigheid in ons midden. Wilt u onze kinderen bekeren? Wilt u een beslag leggen op onze jonge mensen, dat ze uw naam vrezen? En dat ze niet bang zijn voor de wereld, of voor allerlei machten. En dat ze geen mensenvrees zullen kennen, maar dat ze uw naam zullen vrezen. Leer onze jonge mensen dat. En dat een hartelijk gebedsleven gevonden mag worden bij onze jongeren. opdat ze op een jonge leeftijd al klaargemaakt worden voor het leven en door u geoefend en door u gestaald worden. O Heere, wij vragen u dat het opkomend geslacht de wonderen van uw geest mogen kennen en dat uw naam verheerlijkt mag worden onder ons. Wees u bij de ouderen en hen die de zwakheid van het leven ervaren, die ouder zijn, sommigen zo oud dat ze niet meer naar de kerk kunnen komen, wilt u hen zeer nabij zijn. O Heere, gedenk hen die het moeilijk hebben om wat voor reden ook. Hen die verdriet hebben, rouw hebben. Hen die een lege plaats in hun leven hebben. En het alleen zijn ervaren en voelen, misschien wel als nooit tevoren. Wilt u met uw geest, die de trooster is, werken en leven. En laat uw licht mogen schijnen in zulke levens, opdat zij u overhouden en de schoonheid van Christus leren zien en aanbidden. O Heere, wees bij hen die een lege plaats in hun leven hebben, die nooit vervuld is geworden. Zegen hen. Gedenk hen die ook een roeping hebben in het leven te vervullen, om tot zegen te zijn voor anderen in de zorg of in het onderwijs of in wat voor beroep het ook mag zijn. Heere, schenk genade. Wilt u ook daar waar naar werk gezocht wordt in ons midden ook werk geven? Wilt u wegen openen? Dat uw belofte woord ervaren mag worden, zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen van het dagelijkse leven zullen u toegeworpen worden. Laat dat ervaren mogen worden. En laten wij in het geloof ook deze beproevingen doorworstelen voor uw aangezicht. Heere, wij bidden u om uw genade over een ieder van ons. Heere, we moeten het u belijden op deze dag, wanneer we gedenken dat zo lang geleden de ramp hier plaatsvond. Dan moeten we u belijden dat we het toch zo vanzelfsprekend vinden, dat we hier in vrede en veiligheid wonen. En wanneer we lezen van herdenkingen van de ramp en boeken ervan verschijnen, Heere, dan moeten we toch ook onszelf de vraag stellen: waar heeft dit alles ons gebracht? En zijn wij werkelijk voor u verootmoedigd geworden? O Heere, geef dat het leven een wonder voor ons mag zijn en dat we beseffen dat we nergens recht op hebben. Heilige God, wij bidden u of u onze geliefde vorstin wilt gedenken die in de afgelopen week haar verjaardag mocht gedenken. Heere, wij bidden u of u ook haar uw naam wil doen aanroepen. Geef dat zij haar hulp en sterkte bij u mag zoeken. En geef dat zij ook een verbond met de potentaat der potentaten heeft mag kennen, zoals ook haar verre voorvader Willem van Oranje dat deed. Trouwe God, zegent u ons koninklijk huis. We bidden u voor zegen over de regering met moeilijke beslissingen die genomen moeten worden. Wij bidden u ook voor hen die in armoede leven, in armoede in verre landen en dichtbij, hen die in nood verkeren, die honger en kou lijden, armoede lijden. Heere, wilt u geven dat hulp dat geboden wordt, ook uit ons midden, dat dat tot zegen mag zijn. Maar wil vooral ook de verkondiging van uw woord zegenen door heel deze wereld heen. Dat zondaren tot bekering mogen komen. Dat uw kerk gebouwd mag worden. Dat de vervolgde kinderen Gods in al hun lijden en pijn versterkt worden. En onoverwinnelijk blijken te zijn door uw macht. En dat uw kerk daar toch zal groeien en bloeien. En dat de vervolgers er bedremmeld bij zullen staan. Beseffend dat al hun geweld niets uitwerkt. O Heere, reis op en toon uw gezag. Gedenk uw vervolgde kerk in het Midden-Oosten. In Arabische landen waar regeringen omvergeworpen worden. En waar het voor de christenen menselijke wijze donker uit gaat zien. Heere, gij zijt hun licht, ontferm u over hen. Gedenk uw kerk in het Verre Oosten. Onder vervolging en moeite en in Afrika. Heere, laat uw koninkrijk toch komen, ook onder ons hier in het Westen, waar de kerk eens zo'n invloed had en nu verdreven is tot aan de marge van de maatschappij. Heere, we bidden u om een terugkeer tot u. Zoveel te bidden en we hebben niets u aan te bieden, alleen maar tekorten. Heere, doe het. Maar niet om ons, maar doe het om uw Zoons wil. Om Christus wil. Verheerlijk uw naam. Ook in ons midden. Sterk uw dienaar als hij uw woord mag bedienen. Geef hem alles wat nodig is. Help ons in het luisteren. Het zij thuis of hier. En zie ons aan in uw grote genade. In de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen in uw gaven. Willen we zingen Psalm 130, de versen 2 en 3. 130, 2 en 3. Het kan soms gebeuren dat een vluchteling opgejaagd wordt door de politie. En dat vluchtwegen één voor één worden afgesneden. En op den duur kan zo'n vluchteling, zo'n misdadiger, geen kant meer uit. Hij rent heen en weer, hij probeert nog te ontsnappen. Hij ziet of er ergens nog een vluchtweg is, maar uiteindelijk wordt hij helemaal ingesloten en ingerekend. Dat is wat de Heidelberger Catechismus met ons wil doen. Het snijdt ons mensen alle wegen ter ontkoming af. Want de Heidelberger Catechismus wil ons brengen als arme, uitgewerkte zondaren aan de voeten van de Heer Jezus Christus. En dat gebeurt niet zomaar, want wij mensen willen daar niet zomaar aan. Wij willen niet zondaar worden voor God. De mens wil van nature niet zijn schuld belijden. We willen ontkomen aan het oordeel van God. We willen ons verontschuldigen. Of we willen een andere kant op. Of we willen iets doen waarmee we onszelf nog kunnen handhaven tegenover de Here. Zo hebben we alle mogelijke verontschuldigingen. En dat heeft de catechismus ons geleerd in de voorgaande vragen en antwoorden. In vraag en antwoord 3 en 4 zagen we Gods heilige wet en wat de Here daarin van ons eist. En we zagen in vraag en antwoord 5 dat we die wet niet kunnen houden, dat we schuldig staan voor God. En in vraag en antwoord 6 vroegen we, hoe komt het dat we Gods wetten niet meer kunnen houden? Heeft God ons misschien zo gemaakt? In vraag en antwoord 7 zien we dat God ons goed gemaakt heeft. Maar dat wij tegen God gerebelleerd hebben en onszelf ongeschikt gemaakt hebben om Gods wetten te houden. En dan ziet de mens weer een ontsnappingsmogelijkheid in vraag en antwoord 8. En vraagt of dit niet allemaal erg overdreven is. En zijn we nou zo slecht dat we niets goeds kunnen doen voor de Here? En we zien daar dat dat inderdaad zo is. Tenzij wij wedergeboren worden. En dan in vraag en antwoord 9. Dan wordt gevraagd, is God wel eerlijk dat hij iets vraagt van de mens wat hij niet meer kan doen? En het antwoord is dat God ons zo gemaakt heeft dat we het wel konden doen, maar dat de mens zelf dat vermogen verknoeid heeft. Nou, dan is nog een andere ontsnappingsweg in vraag en antwoord 10. Kan God zo'n ongehoorzaamheid niet ongestraft laten? En daar leren we dat God zeker de zonde moet straffen en het niet kan tolereren. Anders zou God geen God meer zijn. En dan zouden zijn gezag en zijn recht geschonden worden. En dan zou God het onrecht sanctioneren. Dan zou God onrecht toestaan en dat kan niet. Maar dan is er nog een laatste vluchtpoging in vraag en antwoord 11. Is God dan ook niet barmhartig? Ja, de Heer is zeker barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. En hij wil dat de zonde die begaan is tegen de hoogste majesteit ook gestraft moet worden met de hoogste straf aan lichaam en ziel. En dan heeft de mens, het lijkt als een kruid verschoten. dan lijkt het alsof er geen vluchtwegen meer zijn. En nu staat hij voor één deur. Dat is de enige weg die nog over is. En alle hoop van hem te ontkomen, alle hoop van ontkoming wordt de mens nu ontnomen. En nu buigt hij het hoofd, tenminste zo lijkt het. Het lijkt nu tenminste dat hij niet meer tegen God en tegen zijn rechtvaardig oordeel in wil gaan. Hij buigt zijn hoofd. Maar hij gaat nog niet die deur in. Hij wil het toch nog niet aan. Maar dan gaat de mens iets anders bedenken. Vraag en antwoord 12. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? En nu we zo'n vraag horen, lijkt het goed. Want nu gaat de mens niet meer zeggen, nou kan God het gewoon niet vergeten. Nee, dat zegt de mens niet meer. Die weg is al afgesloten. En de mens gaat ook niet meer zeggen, is de mens nou barmhartig? Is God niet barmhartig? Nee, nu begrijpt de mens dat aan het recht Gods voldaan moet worden. Wij moeten betalen. Betaal wat geschuldigd zijt. De mens beseft het. Dat heeft hij tenminste geleerd. Maar dan gaat de mens dan bedenken, is er misschien een middel waardoor betaald kan worden? Het lijkt alsof de mens het opgeeft. Hij lijkt erg vroom. Ja, hier in vraag en antwoord 12 hangt zijn hoofd naar beneden. En hij kijkt naar beneden en zijn mond spreekt nederige woorden. Het lijkt erop dat hij verootmoedigd is. Want hij zegt toch, wij verdienen naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf. Dat is toch een belijdenis. Dan zegt de mens, we verdienen het. En God is rechtvaardig. We verdienen tijdelijke straffen en eeuwige straf. Het lijkt een heel mooi belijdenis. Maar in werkelijkheid is het toch nog niet zo mooi als het lijkt. Want we zien dat de mens het toch nog weer tussenuit wil knijpen. Zo zijn u en ik. Met onze vrome redeneringen. Want, wat leest u in? U vraagt de mens, is er een middel? Is er iets wat ik kan doen? Of is er een middel waardoor ik die straf ongedaan kan maken? Dat kan wel eens gebeuren op huisbezoek. Dat de ouderlingen of de dominee op huisbezoek komen en dan lijkt het alsof er een heel ootmoedige houding is. En dan lijkt het dat iemand waar ze bij op bezoek komen heel nederige woorden heeft. En vrome woorden doet horen. Het lijkt alsof zo'n jongeman ernstig is en ootmoedig. Maar wanneer datzelfde persoon bij zijn vrienden is, dan kan het heel goed zijn dat zo iemand net leeft en net doet als de wereld. Of het kan zijn dat mensen in de kerk komen, trouw in de kerk komen. Maar eigenlijk niets geven om Gods eer. Niets geven om Gods recht. Maar dat ze naar de kerk komen, dan zeggen ze, ja, wat ben je toch eigenlijk een goed mens. Ik neem nog de moeite om naar de kerk te gaan. God zal dan wel blij met mij moeten zijn. Nou, iets van diezelfde redenering ziet u ook hier in vraag en antwoord 12. Het lijkt alsof de mens ootmoedig is. Wij verdienen eeuwige straffen en tijdelijke straffen. Ik heb gezondigd. Maar kan ik er dan toch nog niet van vrijgesproken worden? Kan ik dan toch nog niet iets doen en dat dan de zonde vergeven wordt? Maar het antwoord wat gegeven is, God wil aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En daarom moeten wij aan haar, of door onszelf, of door een ander, volkomen betalen. En eigenlijk is antwoord 12 niet eens een antwoord. Het is meer een stelling. Het gaat er niet in, is er een middel, maar zegt gewoon, God wil dat er recht gedaan wordt. En moeten wij aan het recht voldoen, of door onszelf of door een ander, maar God wil volkomen betaald hebben. Weet u, dit is een heel treffend antwoord. Want dit antwoord, dat is uit het leven gegrepen. We gebruiken niet diezelfde woorden, maar wij denken dit ook. Dit antwoord staat overal over de mens geschreven. Zo zijn wij. Want waar komt er op neer, antwoord 12? Er wordt gezegd, ja, God is goed. We hebben verkeerde dingen gedaan. Maar dan mompel ik wat over mijn eigen onmacht. En ik probeer toch nog mijn best te doen. En misschien kan God dan de rest doen. En dat het zo wel goed kan komen tussen God en mij. En zo redeneren wij. Ik doe dit, ik doe dat, ik zal dit doen. Nou kan de Heere dat niet aannemen als een soort betaling. Maar antwoord 12 zegt ons, er moet genoegdoening gedaan worden. Wat betekent dat? Volkomen betaald. Wat betekent dat? Dat betekent voor al de zonden, daar moet volkomen betaald voor worden. En voor alles wat u niet hebt gedaan, wat u wel had moeten doen, dat moet ook nog vervuld worden. Dus dat betekent gewoon een volkomen gehoorzaamheid. En een volkomen genoegdoening, betaling van de straf op de zonde. Er moet betaald worden. U vraagt naar een middel, het antwoord is er moet betaald worden. En de mens redeneert dan, ja we hebben gezondigd, maar als ik toch wat schuldgevoelens heb. En ik beleid het voor de Heere. Kan God dat niet aannemen? Antwoord 12 zegt, er moet betaald worden. Het is goed dat u de zonde beleidt. Het is goed dat u in de schuld komt. Maar in de schuld komen, daarom redt God u niet. En weet u, met al deze redeneringen redeneert een mens nog altijd vanuit zichzelf. Dan is de mens nog steeds bezorgd over zijn eigen gevoelens en zijn eigen welzijn en zijn eigen ervaringen. Maar is de mens toch niet bezorgd over Gods recht? Het recht Gods. Hoe vaak denken wij daaraan? God moet aan zijn eer komen. Er moet genoegdoening gedaan worden. U en ik, wij redeneren over onszelf en we denken aan onszelf en aan ons eigen welzijn. We denken zolang wij het maar goed hebben en wij maar een goed leven hebben en zulke dingen en dat God ons zoveel kan geven. Maar zijn we ook bezorgd om de eer van God? Het recht van God. God heeft ook zijn rechten. God geeft geen vergeving omdat we schuld belijden. Ook niet om wat wij voelen. Ook niet om wat wij doen of wat wij nalaten. Vergeving is gebaseerd op de genoegdoening aan het recht van God. En God zal een volkomen vergeving schenken wanneer aan zijn recht voldaan is. Wanneer aan zijn recht voldaan is, dan spreekt God de zondaar vrij. van schuld en straf. En dan vindt er ook een volledige schuldvergeving plaats. En dat staat dan vast voor tijd en eeuwigheid. Er moet dus genoegdoening gedaan worden. Aan het recht Gods moet voldaan worden. En het is alsof de catechismus hier zegt, nou als u dat kunt, doet u het dan maar. Gaat uw gang. Doe het maar. En dan zien we mensen die daarmee aan de gang gaan. Dan zien we Rooms-katholieke monniken dat proberen te doen. En ze doen vele wat ze noemen goede werken. En ze geven veel aalmoezen. En wat doen ze dan? Ze zijn fanatiek en ze gaan zichzelf slaan met zwepen. En ze slaan hun ruggen open in hun cellen. En dat gebeurt nog bij Rome in de kloosters. En waarom? Want zij beseffen aan het recht Gods moet voldaan worden. En zo gaan ze zichzelf maar slaan om aan dat recht te voldoen. En nou vergissen ze zich. Maar ze zijn toch wel bezorgd dat om het recht Gods, daar gaat het om. God wil betaling ontvangen. Terwijl er velen die zichzelf protestant noemen, helemaal niet denken aan het recht Gods. Maar die redeneren, de Heer Jezus heeft alles voldaan, dus ik kan rustig achteruit gaan zitten en God laten doen wat er gedaan moet worden. We hoeven niet te werken, we hoeven geen aalmoezen te geven. God heeft alles voldaan en nu kunnen wij onze gang gaan. En die denken helemaal niet aan dat recht van God. Maar de catechismus wijst ons hier op het recht van God. En de catechismus vertelt ons dat we tegen een goeddoend God gerebelleerd hebben. Dat wij het grofste onrecht gedaan hebben tegen een goede God. We hebben zijn goedheid veracht. En dat geeft ons allen, mij en u, stof om over na te denken. Dan gaat het niet om ons of om onze genoegens, maar dan gaat het om God in ons leven. En wanneer u dat gaat zien, dan wordt alles wat anders gericht in uw leven. Dan komt de verootmoediging en dan hebben we niet zoveel noten op onze zang. En dan komt de berouw en dan besef ik dat ik toch nergens recht op heb. Dan kom ik in de schuld voor God, want ik heb hem onrecht gedaan. Zijn we daar nou ook bezorgd om? Weeg dit op ons. Drukt het op ons? Of gaat het alleen maar om dat u behouden wordt? En gaat het alleen maar om dat u naar de hemel wil gaan? Of denkt u ook aan dat recht van God waaraan voldaan moet worden? Gods eer. Hoe wordt God verheerlijkt in uw leven? Denkt u daar wel eens aan? Daar gaat het om. En dan gaat de catechismus verder in vraag en antwoord 13. Want weet u, wij willen gelijk nu over de Heer Jezus gaan horen, maar de catechismus zegt, wacht even. We gaan eerst een fundament leggen. Wanneer u een huis gaat bouwen, dan gaat u eerst graven in de grond en dan gaat u een fundering leggen. En dat kost tijd en dat kost geld en dat kost moeite. En dan bent u de hele tijd bezig en dan is er nog niks te zien. Alleen maar een klein randje cement boven de aarde uitsteekt. Maar een wijs bouwvakker weet, zo moet het. Maar iemand die dwaas is, begint zo op de koude grond te bouwen. En zo'n huis verzakt. Maar de Heidelberger Catechismus is bezig hier om een fundament te leggen. En we moeten beseffen dat het van onze kant hopeloos is. Dat wij niets aan onze zaligheid kunnen bijdragen. En daarom vraagt de catechismus hier, kunnen wij door onszelf betalen? Nou, dat is geen slechte vraag. Wanneer u bij uw buurman in het krijt staat, dan moet u hem terugbetalen. Dan gaat u niet naar uw andere buurman toe en vraagt, kunt u voor mij betalen? Nee, dan gaat u het zelf doen. En dan gaat u andere dingen niet aanschaffen. En dan gaat u misschien niet op vakantie. En dan bent u zuinig aan voor een tijd, want u moet uw schuld betalen. Dat is een hele goede houding. Dat is een waardige vraag. Vraag 13, kunnen wij door onszelf betalen? Want er is ook heel een snel en vanzelfsprekend roepen tot de Heere Jezus om betaling en vergeving. En dat gebeurt vooral wanneer mensen een slordige levenswandel hebben en niet bekommerd zijn om Gods eer in hun leven en niet bekommerd zijn om het recht van God in hun leven. En dan gaan ze maar snel vanuit dat de Heere Jezus voor hun zonden betaalt en zij gaan maar rustig verder met hun zondig leven. En dan gebeuren de taferelen dat ze door de week in de wereld leven tot op zaterdagavond toe en zondag in de kerk zingen, God heeft ons verlost. Want de Heere Jezus heeft voor ons voldaan. Dat is een ongeestelijk standpunt. Dat is een antinomiaans standpunt. Anti is tegen en nomiaans is de wet van nomos, de wet. Dan ben je tegen de wet, dan heb je een slordige leven. Dan bekommer je niet om wat je moet doen. Of Gods recht of Gods eer. Nee, dan leeft u maar aan. En dan gaat u maar snel vragen, Heere, vergeef mijn zonden. En voor de rest leeft u zoals u wilt. Zo zijn ook heel wat mensen die kerken bezoeken. Die helemaal niet bezorgd zijn om het recht Gods. Die helemaal niet bezorgd zijn over hun schuld voor de Heere. Ze willen God voor zichzelf gebruiken. Ze zouden eigenlijk God willen manipuleren. Door de week leven zoals ze willen en zondag naar de kerk en aan het eind van je leven naar de hemel gaan. Ze maken schulden en houden dan de hand op voor vergeving. Geen berouw, geen schaamte. Ze zijn onbekeerd en ze kennen Christus niet, omdat ze nooit bij het recht Gods bepaald zijn. Ze zullen voorzeker eeuwig omkomen wanneer ze zo doorleven. Ze zien niet eens hoe verschrikkelijk de zonde is. Nou zie dan die Romeinse monnik in zijn cel, die zichzelf met een zweep slaat en pijn lijdt, omdat hij beseft aan Gods recht moet voldaan worden. Dat is nog wat anders dan die protestant die maar zo gemakkelijk Jezus toe-eigent en ervan uitgaat dat hij behouden is. En natuurlijk is Rome verkeerd. Rome slaat de plank totaal mis. En het is vreselijk wat daar gebeurt in die kloosters. Het is zo arm, u weet allemaal van Maarten Luther hoe hij daar ook geweest is. Het is een doodlopende weg. Nooit kan de mens betalen. Wij kunnen het niet. En de fout van Rome is ze denken dat ze nog kunnen. Dat is hun Arminiaanse theologie. God doet wat en wij doen wat. Dat is helemaal verkeerd. Want de catechismus leert vrije genade en volle genade. Maar de catechismus wil ons ook bewust maken van het recht van God. En wat het betekent dat we in de schuld staan voor God. Kunnen we onszelf Kunnen we die schuld betalen? Want de mens is bereid om ervoor te werken. Oh, wij willen wel alles voor doen om te betalen. Dat zou de mens graag doen. En dat is ook een vraag uit het leven. Dat is ook een vraag waar wat gebeurt onder ons. Ook niet met diezelfde woorden. Maar wat gebeurt er wanneer u onder overtuigingen bent en wanneer u iets van de ontdekking kent en u beschuldigd wordt in uw geweten, wat gaat u dan doen? Nou, u gaat van alles doen. U gaat meer bidden, u gaat meer lezen, probeert meer op te letten in de kerk en het lijkt allemaal vooruit te gaan in uw leven. U gaat wat doen, want u wilt uw leven verbeteren. Want u wilt dan ook zelf aan dat recht Gods voldoen. En een zondaar die zijn schuld voelt drukken, willen wel alles voor doen om het weer recht te maken. We willen wel kilometers lopen op onze knieën. Dan willen we wel naar Rusland lopen op onze knieën, als ik daarmee de hemel zou kunnen verdienen. Nou, we zouden het doen. Dan zouden we zeggen, ziezo, dat hebben wij gedaan. Dan kunnen we trots omhoog zien en ons sterk en onafhankelijk voelen. Ik heb geen mens nodig, ik red mezelf wel. En dat zit er ook achter hier in vraag en antwoord 13. Iets van de trotsheid van de mens, kan ik betalen? Kunnen we onszelf betalen? Het antwoord is in geenerlei wijze, maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. En dat wordt nou ook een beleefde zaak. Het is niet maar een theoretische vraag. Dit maakt u mee in uw leven. Wanneer u onder indrukken loopt en onder besef van uw schuld loopt en u gaat dan dingen beter doen, veranderen in uw leven en u wilt uw leven wat beter inrichten. Wat gebeurt er dan? Thomas Boston beschrijft dat zo mooi in De Viervoudige Staat. Dat is een prachtig boek. En dan gaat de mens zichzelf verbeteren. En dan denkt hij, ik heb het toch nog wel. Ja, ik ben toch wel wat anders nu. Totdat de Heilige Geest doorgaat en laat zien dat al uw Bijbel lezen en al uw zelfverbeteringen en al uw bidden, dat alles met zonde bevlekt is. En dan gaat u zien dat u niets kunt doen voor de Heere. Dat leert u dan zien. Want God eist een volkomen gerechtigheid. En wanneer de Heer u eist om God lief te hebben met heel uw hart, met heel uw verstand, met al uw krachten, met heel uw ziel en uw naast als uzelf, dan beseft u dat u dat niet kunt en dan beleidt u dat u dat niet kunt. Zo leert de Heilige Geest uit u en u komt. U zinkt neer en u beseft, ik kan alleen maar schuld op schuld en zonde op zonde werpen. En dan komt u erachter dat u God niet kunt liefhebben om wie hij is. Kijk, weet u wat bij ons vaak het geval is? Wij hebben God lief om iets van God te ontvangen. Of wij hebben God lief omdat wij iets van God ontvangen hebben. We hebben God lief omdat hij ons hoort. En dat is niet onschriftuurlijk. Dat gebeurt ook. Maar wanneer de Heilige Geest doorgaat, dan leert u God liefhebben. Niet om wat hij geeft of om wat hij doet, maar dan gaat u God liefhebben om wie hij is. Dan gaat u God liefhebben vanwege al zijn deugden en zijn heerlijkheid en zijn heiligheid. En wat er ook met mij gebeurt, ook al gaat mijn lichaam te gronde, ik zal u nog liefhebben omdat gij God zijt. Zo ver moet het komen. God liefhebben omdat Hij barmhartig en genadig is. God liefhebben omdat Hij rechtvaardig is en het recht lief heeft, omdat Hij heilig is, omdat Hij majesteitelijk is. God liefhebben omdat Hij liefde is en trouw is. Zo moeten we God liefhebben. En onze naaste liefde hebben als onszelf. Maar dan zien we dat we dat niet doen. Dan zien we dat we nog zo zelfgericht zijn in ons leven. Dat het zo vaak, ook in het geestelijke leven, gaat om ik en om mijn gevoelens en mijn uitkomsten en mijn gemak en mijn leven en mijn genoegens. En dan zien we dat we God niet kunnen liefhebben om wie Hij is. Kijk, dan zegt Paulus, ik ellendig mens. En dan zegt hij, ik ben verkocht onder de zonde. Het goede wat ik behoor te doen, wat ik ook begeer te doen, dat doe ik niet. Wie zal mij verlossen? Maar dan hoor ik iemand zeggen, een wedergeboren kind van Gods, kan hij nu aan dat recht Gods voldoen? Is het misschien zo dat de Heere God nou eerst de zondaar moet wederbaren? In Christus inlijven? En dan krijgt zo'n mens kracht en is hij bij machten om de rest van zijn leven aan het recht Gods te voldoen? Nou, de Rooms-Katholieken zeggen ja, zo gaat het. En ze zeggen, de mens kan zoveel goede werken doen, hij kan zelfs meer goede werken doen dan slechte daden. En als hij overtollige goede werken heeft, dan worden die gestopt, wat ze noemen, in de schatkist van de kerk. En anderen die dan te weinig goede werken hebben, die kunnen daaruit weer putten. En daarvoor moeten we missen opdragen, enzovoort, enzovoort. Het is een totale verwording van de leer van vrije genade. En we mogen de Heere danken dat we van dat Roomse juk verlost zijn. Althans uitwendig. Dus is het zo dat de wedergeboren mens dan kracht ontvangt om de rest van zijn leven aan dat recht Gods te voldoen en dan, dat hij dan niet meer zondigt? Er zijn ook mensen in de reformatie, of in uitwassen van de reformatie, die dat geleerd hebben. De heiligheidsdrijvers, die leren de volmaaktheid, daar gaan we nu niet verder op in. Maar dit alles is onmogelijk, hier aan deze zijde van het graf. Want ook na ontvangen genade, ook al heeft de Heere God een nieuwe geest gegeven, de oude mens is nog steeds daar. En de wereld trekt nog steeds. En het vlees in ons eigen hart is nog steeds ontvankelijk. En de duivel is nog steeds krachtig. En wij zondigen velerlei wijze, elke dag. En de zonde ligt aan de deur. En de zonde verwoest al deze zelfbewerkte gerechtigheid. Niemand kan op deze zijde van het graf aan dat rantsoen voldoen, de losprijs betalen. Niemand kan aan deze zijde van het graf God volkomen gehoorzaam zijn. Ook Gods kinderen hebben maar een klein begin. Ja, zelfs de heiligste van Gods kinderen, zal de catechismus ons straks leren, hebben maar een klein begin van deze volmaakte gehoorzaamheid. En de catechismus zal het ons ook leren dat onze beste werken zijn nog steeds met zonden bevlekt. En daarom geldt het, ook voor u, kinderen Gods, u die de Heere vreest en hem liefhebt. En u die weet wat het is om vrijgesproken te worden van schuld en straf. U weet dat u elke dag weer moet vluchten tot die fontein die opgericht is voor alle vuil en onreinheid. U hebt elke dag weer die voorspraak nodig van de Heere Jezus. En u weet dat al wat de Heer in uw leven gedaan heeft, is enkel te danken aan zijn vrije genade. En met pijn in uw hart ziet u dat u die schuld niet kunt voorkomen. Niet kunt verminderen, maar alleen maar kunt vermeerderen. En wanneer u oog gekregen hebt dan voor het recht Gods en voor de eer van God en voor de liefde van God om wie hij zelf is, dan smart het u. Dan wordt dat het ergste in uw leven, dat u God niet lief hebt zoals u het moet en hem niet dient zoals het moet en hem niet eert zoals u behoort. Dat u het niet kunt, dat wordt een schuldige onmacht, dat wordt uw verdriet, dat wordt uw diepste leed in uw leven. Met pijn in uw hart komt u steeds weer tot de Heere toe. Nee, niet uit de wanhoop, nee, maar met pijn en verdriet. Maar dan heeft de mens nog een laatste vluchtroute. En daar houdt hij nu nog aan vast. In vraag 14. Nou, als ik niet dan kan voldoen. Als ik nog dagelijks de schuld meerder maak, vraag 14. Kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betalen. Is er dan ergens anders? Een eenvoudige, een enkel, één schepsel die voor ons kan betalen. Dat is ook een vraag wat heel menselijk is. Dat is een vraag, het is geen ouderwetse vraag. Die vraag wordt nu beleefd door ontelbare mensen over heel deze wereld heen. Niet met dezelfde woorden, maar wel met dezelfde inhoud. Kunnen wij offers brengen? En in Rome brengen ze offers. Ze brengen de mis, dat is voor hun een offer. Ze begrijpen het niet. Het is een vervloekte afgoderij. Maar de heidenen, ze brengen ook offers. Dieren worden geslacht. Overal. Vanaf Papua-Nieuw-Guinea tot aan de mensen die in de Poolstreek wonen. Ze offeren. Ze zoeken een schepsel die voor hen kan betalen. En gelijk naar het paradijs heeft de Heer ook de offerdienst ingesteld. En dat is gebleven. Dat is blijven haken bij de mensen tot op de huidige dag toe. Maar de Heere heeft de offerdienst ingesteld toen. Niet omdat daardoor de mensen zouden denken dat voor hun schuld betaald wordt door dit offer. Maar om de verwachting bij hen levend te houden dat de zaligmaker moet komen. De zaad, het zaad van de vrouw, het vrouwenzaad die dan de kop van Satan zou vermorzelen. Hij alleen kan verlossen door zichzelf als een offer op te offeren. En daarom werd de offerdienst ingesteld, maar de mens heeft dat ook verknoeid. En denkt dat als ik een offer breng, dat is genoeg voor mijn zonden. Maar dat denken mensen in Nederland ook. Dat denken wij eigenlijk ook. In het ziekenhuis. U spreekt mensen. Nou, ik heb dit gedaan, ik betaal mijn schulden, ik heb geen mensen verkeerd gedaan en... Mensen willen altijd naar zijn goede werken kijken. En dat is dan een betaling, dat is dan een offer. Maar zo is de mens dwaas bezig. Het antwoord luidt dan ook. Dat er geen schepsel gevonden kan worden dat voor ons kan betalen. Want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Ten andere, zo kan ook geen bloot schepsel de last van de eeuwige toren Gods tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Dus wat betekent dit nou? Nou, de toren van God tegen de zonde is zo groot, zo vreselijk, dat geen mens en geen dier dat kan overleven. Die toren is overweldigend en die toren is eeuwig. En de Heere wil ook niet dat dieren gestraft worden voor de zonde van de mens. De mens heeft gezondigd, de mens moet betalen. En nu kunnen wij nadenken over de zonde. En dat is zo erg dat geen mens ervoor betalen kan. Wanneer u zondigt, beseft u hoe erg dat is. U kunt het nooit meer recht maken voor God. Psalm 49, vers 8. Niemand van hen zal zijn broeder immer meer kunnen verlossen. Hij zal goden zijn rantsoen, dat betekent losprijs, niet kunnen geven. En vers 9 zegt, want de verlossing hunner ziel is te kostelijk en zal in eeuwigheid ophouden. We kunnen God die losprijs niet betalen. En de toren van God is zo zwaar dat Mozes, de man God, die in de onmiddellijke nabijheid van God verkeerd heeft, die God heeft horen uitroepen dat de Heere genadig en barmhartig is. Dezezelfde Mozes moet het zeggen met vrees en beven in Psalm 90 vers 11. Wie kent de sterkte van uw toren? En wie kent uw verbolgenheid nadat gij te vrezen zijt? U hebt schuld voor de Heere, u en ik. Weeg dat ook op ons. Bent u niet bezorgd over de toren van God? Bent u niet bezorgd over zijn verbolgenheid, waarmee hij Chorazin en Bethsaida en Capernaum, die tot de hemel toe verhoogd waren, gestoten heeft tot in de diepten van de hel? Denkt u dat God genoegdoening neemt met uiterlijke vormendienst? Zijn uw schulden, uw zonden nooit echt werkelijkheid voor u geworden? Weeg dat niet op u, dat de zonden zich opstapelen en opstapelen. U merkt dat niet, maar het wordt steeds erger en erger. En we hebben niet genoeg aan wat vrome redeneringen. We hebben Christus nodig in ons hart en ziel en daar loopt het straks op uit. Maar nu vraag ik u, weeg die schuld op u en het recht Gods dat daaraan voldaan moet worden. Ja, u voelt zich heel goed, u voelt zich uitstekend, alles gaat goed in uw leven, u voelt u sterk en dat vat u op als een goedkeuring van God op uw leven. Maar binnenkort wordt u voor God gedagvaard. Geeft u dat geen vrees? Bent u daar niet benauwd onder dat u verantwoording moet afleggen en u komt te vallen in de handen van de levende God en hij is een verterend vuur? En u moet uw maker ontmoeten. En hij is dan uw rechter. Wat hebt u met uw handen gedaan die God u gegeven heeft? Het verkeerde. En uw ogen die God u gegeven heeft. Die prachtige scheppingen. Hebt u daarmee naar het verkeerde gekeken? En onze trotsheid en onze hoogmoed en onze eigen wijsheid en de beste willen zijn en meerder willen zijn dan anderen en onszelf willen verheffen ten koste van anderen en kwaad spreken over anderen. Het is schuld. Het kan niet bestaan voor de Heere. En hoe is het dan dat we maar zo gemakkelijk gaan slapen terwijl we God bedroeven? En zijn geest bedroeven. Wanneer jullie jongens en meisjes je vader en moeder lief hebben en ze zijn zo goed voor je en je hebt iets verkeerds gedaan en pap en mama zijn bedroefd over je, ga je dan gewoon slapen? Nee, dan moet je eruit en dus zeggen, pap en mama, het spijt me wat ik gedaan heb en ik zie dat u verdriet hebt. U bent altijd zo goed voor me. Ik zal het nooit meer doen. En terwijl God zo goed is voor u en voor mij. En wij zijn nooit bekommerd om zijn eer of om zijn recht. En geen droefheid tot God. Geen verdriet. Dat we in verborgen plaatsen uitsnikken. O God, wees mij genadig. Ik moet met u in het reine komen. Vreest u dan niet zijn toren? God is heilig. En de Heer Jezus zegt het tegen verbondskinderen. Tegen hen die onder zijn prediking waren jarenlang. Vreest hem die macht heeft om in de hel te werpen. Want hij kan geen gemeenschap hebben met wat onheilig is. En als u God niet kent in uw leven, en u bent niet bezorgd om die dingen waar we zojuist gehad hebben, en u leeft zonder God, weet u wat u bent? Jonathan Edwards, die opwekkingsprediker uit Amerika, die vergeleken met een vlieg, die hing boven een vuur. Als u niet met God verzoend bent, dan hangt u aan een draadje boven het vuur. En God houdt die draad vast. En u denkt dat u van alles kunt. En die vlieg kan nog wat bewegen. Kan nog zijn vleugels bewegen. Kan nog van alles doen. En denkt dat het wel goed is met hem. Maar hij blijft hangen boven dat vuur. En elk moment kan de Heer zijn hand openen en er valt de vlieg in het vuur, onmiddellijk verzengd door het vuur. Elk moment kan de laatste zijn. U hebt maar één ziel, u hebt maar één leven waarin u zalig kunt worden. En het kan een zaak van seconden zijn. Ik heb het gezien in ziekenhuizen. Wanneer u nog onbekeerd bent. En u moet het eerlijk van uzelf zeggen. Dat u God niet kent. En nog in uw zonden bent. En dat u zich niet druk maakt om het recht van God. En dat u God niet lief hebt om wie hij is. Dan bent u nog in uw zonde. Die schuld staat open. En u kunt dat rantsoen nooit zelf betalen. En u mag ook niet net doen alsof er geen schuld is. Dan bent u dwaas, die hebt u. En niemand kan voor uw schuld betalen. En als u schuldig bevonden wordt, dan wordt u onverbiddelijk weggeworpen in het vuur. In de plaats die de Heer Jezus ons als geen ander geopenbaard heeft. Als een plaats van geween en van zwavel en vuur. We hebben zaligheid nodig. Ja, lig er maar wakker om. U mag zich niet permitteren om maar een gemaakte rust aan te nemen. Het is een zegen om aan het eind gebracht te worden met uzelf. En dat u geen verontschuldigingen meer overhoudt. Maar dat u schuld overhoudt. En dat u voor God terechtkomt. En dat er geen vluchtwegen meer open zijn. En dat u gaat roepen om genade. Gena, o God, gena. Hoor en zie hoe een boeteling pleit. En nou staan we nog steeds voor die deur. Maar nou begint de deur zich te openen. En dan ziet u in de laatste vraag en antwoord, wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is die ook tegelijk waarachtig God is. En dan zullen we zien dat dat de Heere Jezus Christus is, dat Hij de deur is, dat Hij de weg is, de enige weg. En zij die Hem kennen vinden overvloed en leven. En daar zullen we meer over horen, zo de Heere wil, in de volgende zondag. En dan gaan we erin, ook op de inhoud van dit vraag en antwoord. Maar dan nog nu de vraag, zien we onze schuld? Buigen we voor het recht Gods? Liggen we aan zijn voeten? Amen. Willen we zingen 38, versen 1 en 9. Zullen we samen danken en bidden? Heilige Heere, aan het einde van deze dienst past het ons onszelf te verootmoedigen voor u. En wij bidden u om vergeving dat wij zo gauw en zo vaak op onszelf gericht zijn. Op onze uitkomsten die we ontvangen en op ons welzijn. Maar Heere, hoe rijk is het om daar bovenuit te stijgen en u lief te hebben om wie u bent in uzelf. Leer ons dat geheim. Maar om dat te leren, zullen we eerst oog moeten hebben voor onze schuld en voor het recht van God waaraan voldaan moet worden. We zullen toch voor u verootmoedigd moeten worden. Heere, wil ons dat leren. En alles wat nu besproken is, het is ook maar op een gebrekkige wijze uiteengezet. En Heere, alles wacht op uw genade om het toe te passen in de harten. Wilt u uit genade wonderen doen? En uw naam onder ons groot maken in het zaligen van zondaren. Wilt u geven dat er een besef mag komen dat wij failliet zijn voor u. En dat er dan heen geleid wordt naar die volkomen borggerechtigheid van Christus. Heere, maak plaats voor uzelf in ons leven. En geef dat we ook in de week met deze dingen ernstig bezig zijn. Heere, gedenk in ieder van ons. Ook in de komende week. Ook waar er een baby verwacht wordt. Wilt u ook daarin uw zorg en uw genade geven. Ook daar waar een ziekenhuisopname is. Of ook daar waar een verre reis gemaakt wordt. Of wat ook onze omstandigheden zijn. Wilt u ons bewaren. En ons boven alles leren. Om u lief te hebben om wie gij zijt. Hoor ons uit genade. Om Christus wil. Amen. Willen we zingen Psalm 34, het 9e vers. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.